Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer, ge hebt, o God, wel hier getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt, en wat er verder volgt in het vierde van Psalm 3. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden naar het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 8e hoofdstuk, de versen 40 tot en met 56. We noemden Lucas 8, de versen 40 tot en met 56, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen uit Psalm 31 en daarvan het 17e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Lucas 8 vanaf het 40ste vers. En het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de scharen ontving. Want zij waren allen hem verwachtende. En zie, er kwam een man wiens naam was Jairus. En hij was een overste der synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enig dochter van omtrent 12 jaren en deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoom zijns kleeds aan en terstond stelpte de vloed haars bloeds. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als hij het allen miszaakten, zeide Petrus en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Als hij nog sprak, kwam er een van het huis van de overste der synagoge, zeggende tot hem, uw dochter is gestorven, zei de meester niet moeilijk. Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem, zeggende, vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder van het kind. En zij schreiden allen en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zeide, schreid niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij hen alle uitgedreven had, greep hij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde weder en zij is terstond opgestaan. En hij gebood dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich en hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was.
We zingen de voortzetting, gemeente, van Psalm 71 en daarvan de versen 15, 16 en 17. Psalm 71, vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken. 16e, gij zult met luisteren mij omringen, mij troosten in mijn smart. En ook het 17e, mijn lippen zullen juichen, trommen en psalmen u gewijd. 15, 16 en 17 van Psalm 71. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Heren, zegenen u en uw gaven. Gemeente, u kunt de woorden van de tekst bij vernieuwing vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het vijfde hoofdstuk, versen 37 tot en met 43. Maar ik lees u van Marcus 5 alleen het 41ste vers. En hij, dat is Jezus, vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita Kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Talita Kumi. Toen zouden we de woorden van onze tekst kunnen samenvatten. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de kracht van Jezus' gezag. Hoe de Heer Jezus daar optreedt, daar in dat huis van Jairus, de overste van de synagoge. In de tweede plaats staan we stil bij de kracht van Jezus' woord. Hij heeft maar te spreken en het is er, en te gebieden en het staat er. Talita, kumi, gij dochtertje, ik zeg u, gij dochtertje, sta op. En in de derde plaats letten we ook op de kracht van Jezus' werk, waar we lezen dat men zich ontzette over hetgeen wat ze daar hebben meegemaakt. Dus Talita Kumi, de kracht van Jezus' gezag, de kracht van Jezus' woord en de kracht van Jezus' werk. De Heer Jezus is toen hij met Jairus meeging opgehouden, onderweg door die bloedvloeiende vrouw. Terwijl hij weet dat er in het hart van Jairus vrees is. Vrees dat hij te laat zal komen om het doodzieke kind van hem te genezen. En hij weet ook dat het geloof in het leven van Jairus, dat het nog zo zwak is. Daarom komt hij Jairus met zijn onderwijs tegemoet. Neemt hij de vrees weg. Vrees niet, geloof alleenlijk. Dat had Jairus nu net nodig op dat moment, dat hij vreesde dat het voor altijd te laat was. Dat er geen mogelijkheid meer was dat het kind nog genezen zou worden, toen hij hoorde dat het reeds gestorven was. Zo oefende de Heer het geloof in het leven van deze Jairus. En dan gaat Jezus, die gaat met Jairus mee. Dan komt hij daar bij het huis van Jairus. Daar is een grote menigte samengekomen. En sommige van zijn discipelen. Maar dan laat de Heer Jezus niemand toe met hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. Dat waren drie discipelen die de Heer Jezus heel erg nastonden. Ze zijn bij hem op de berg van de verheerlijking. De Heer neemt ze ook mee in het binnenste van de hof van Gethsemane. Petrus, Johannes en Jacobus. Nee, er is geen onderscheid in Gods kinderen. Maar de een van Gods kinderen mag zich meer verheugen in de liefde Gods dan de ander. Daar is de Heer ook vrij in om dat te doen. En die wilde de Heer Jezus, die wilde dat wonder in het verborgene verrichten. Als hij toegestaan zou hebben dat al die mensen zouden meegegaan zijn, dan zouden ze elkaar daar in dat sterfhuis ook verdrongen hebben en met het wonder aan de haal zijn gegaan. En dan zou men Jezus als de Messias voortijdig hebben uitgeroepen. Want zulke Messias verwachtte men in het immers. Niet een Messias, niet een zaligmaker van zondaren. Niet die lijdende knecht des Heren, waarvan de profeet Jesaja zo indringend heeft mogen profeteren. Ze dachten aan een Messias die op de troon van David zou gaan zitten. Die hen zou voorgaan in de strijd ook tegen de gehate Romeinen. En die hen ook de overwinning zou doen behalen. maar geen zaligmaker van zondaren, die tijdens zijn onderling op de aarde wonderen en tekenen heeft gedaan, om daarmee ook zijn prediking te benadrukken, en opdat er mensen zouden zijn die zouden getuigen van hem, van de wonderen die hij zal doen op het terrein van de genade. Dat hij doden tot het leven zal wekken. Ja, dat hij geestelijk doden levend maakt. Door zijn levendmakende kracht, omdat hij de dood heeft overwonnen en het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht heeft gebracht. Slechts 3 discipelen zullen hem volgen dat het huis van Jairus in. En tot 3 discipelen, want er moeten ook getuigen zijn die dat wonder ook zullen bevestigen, en omdat het ook aan ons zal worden overgeleverd, ook voor het nageslacht. En daarom niet alleen de vader en de moeder van dat kind, maar ook deze discipelen, die mogen mee. En dan komt hier Jezus in het huis. Waarschijnlijk was het een huis met een grote binnenplaats, met een opening naar boven. Zo wordt dat tenminste verondersteld, dat het zo geweest is. En daar treft hij ook een menigte van mensen inmiddels aan. En die ruimte daar is vol van beroering. Dat ziet de Heer Jezus. Mensen die zeer weenden en huilden. Daar vond het gebruikelijke ritueel plaats, wat men gewoon was om uit te voeren bij het overlijden van iemand. En daar in het oosten, gemeente, is dat zo anders dan bij ons. Als bij ons er een dode in huis is, dan past ons stilte, gepaste stilte. Dan vermijden we alle overbodige rumoer en lawaai. Maar de oosterling, zo veel meer hartstochtelijk aangelegd, die kennen bij rouw geen stil verdriet. Maar ze maken misbaar en ze uiten allerlei jammerklachten. Tot op de dag van vandaag nog zo, als een dode wordt uitgedragen, dan zie je vaak dat heel veel mensen achter de bar aanhollen, huilend achter de bar aangaan. Hier zijn het niet in de eerste plaats de verwanten van de overledenen die zoveel misbaar maken of die zeer wenen, maar dan zijn het ingehuurde klaagvrouwen. Bij de evangelist Matthäus lezen we dat het pijpers waren. Het waren mensen die met treurige fluitmuziek de mensen wilden emotioneren. Die probeerden daardoor om de mensen tot klagen en tot wenen te bewegen. Het waren Joodse gebruiken die men aan de heidenwereld had ontleend. Maar dat is geen oprechte droefheid. Die klaagvrouwen die brachten met een vloed van tranen, met veel gejammer en slaan op de borst, gemaakte rouw met zich mee. Zo werden de gevoelens meer en meer werden die opgewekt. En hoewel de Heer Jezus deze oosterse zeden aanvaardt, toch is die hier niet op zijn plaats. Daarom zegt hij ook: wat maakt gij beroerd en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Wat maakt gij beroerd en wat weent gij? Mag er dan niet rouw bedreven worden om het verlies van een kind in de leeftijd van 12 jaar? Wij zouden het vreemd vinden als een vader en moeder niet bedroefd zouden zijn. Geen verdriet zouden hebben als er een kind van hen overlijdt. zou zelfs onnatuurlijk zijn. Wij mogen uitdrukking geven aan ons gevoel van verdriet. Als je dat probeert te onderdrukken en te verstikken, dan kom je er later mee in de problemen vaak. Gezonde rouwverwerking gemeente is op zijn plaats. En die vindt ook uitdrukking in de tranen die geschreid worden. Het verdriet wat zo openbaar komt. Nee, wij behoren niet tot die stoïcijnen die alle gevoel proberen te onderdrukken. En alles maar gelaten over zich heen laten komen. Dat vraagt de Heere van ons niet. Maar vooral die onbeheerste droefheid, daar in het sterfhuis, opgeroepen door die klaarvrouwen en fluitspelers. Eigenlijk is het dat een wereldse droefheid. Een wereld die wel bedroefd is, verlies van een geliefde, maar die toch niet verder denkt. En die verder denkt dan, ja, dan het hier en dan het nu. Waar er niets anders overblijft dan het graf wat nooit genoeg heeft. En wat een voorrecht als we dan mogen weten dat onze doden een betere toekomst wacht. Als we mogen weten dat ze zijn ingegaan in de vreugde huns heren. Daarom is er hier geen plaats voor het hartstochtelijk wenen en dat die beroerte die dan gevonden wordt. Want Jezus zal betonen dat hij de overwinnaar is over de dood, over het graf en over de hel. En daarom voegt hij die raadselachtige woorden eraan toe. Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Dat kind is niet dood, maar het slaapt. Hoe kan hij dat nou zeggen? Want die knechten van Jairus die de boodschap kwamen brengen dat het kindje, dat het meisje gestorven was, hebben zich echt niet vergist. Ze had de laatste adem uitgeblazen. En zou de Heer Jezus dat dan niet weten? Zou hij nou denken dat het kind misschien in een diepe coma is verzeild? En dat hij haar daaruit zou kunnen opwekken? Nee, gemeente, de Heer Jezus, die weet wel dat dat kind de laatste adem heeft uitgeblazen. Want Jezus spreekt hier wel over slapen, maar hij spreekt over de slaap van de dood. Een ontslapen. Mensen die in Christus ontslapen, die zinken niet weg in de eeuwige dood, maar die slapen als het ware in een laatste rustplaats, tot de dag van de wederopstanding, tot de dag dat Christus komt om zijn heerschappij te openbaren en de zijne tot zich te nemen in de eeuwige heerlijkheid. Als het zou klinken, staat op, gij doden. Als we opgewekt worden om met hem eeuwig samen te zijn. Daarom spreekt de Heer Jezus hier van slapen, ontslapen. Als een mens sterft, gaat hij naar zijn eeuwig huis. Groot verschil. Of we dan ontslapen, of dat we dan eeuwig wegzinken in de eeuwige dood. Wat ligt er dan, gemeente, ook een grote verantwoordelijkheid voor ouders ten opzichte van hun kinderen? Om ze zo op te voeden in de middelijke weg, dat ze de Heere zullen zoeken, of dat ze als ze sterven moeten, misschien zelfs op jonge leeftijd, zoals dit meisje, dat ze dan ook sterven kunnen. Dat ze dan ook ontslapen. om op die grote dag de dagen te worden opgewekt. Een hoge roeping voor ouders. En wie zal moeten zeggen dat hij daaraan volmaakt gehoor gegeven heeft aan die roeping? Komen we altijd ook als ouders met schuld onderuit. En zij belachten hem. Mensen spotten ermee. Die zeggen, wat een dwaas, die Jezus. Dat kind is dood. Dat kind heeft de laatste adem uitgeblazen. Ze lachen erom. Die klaagvrouwen hebben ook toch genoeg gezien in hun leven. Om te weten dat het kind werkelijk gestorven is. En nu komt er een die zegt dat het kind slaapt. Want de spotgemeente, ongelovige spot. En die ongelovige spot, die vinden we ook vandaag aan de dag. Als van een overledene mag worden getuigd dat hij in Christus is ontslapen. En dat een eeuwige heerlijkheid wacht. De mens van de 21ste eeuw gelooft daar niet meer in. Die zei, dood is dood en is het alles voorbij. En daarom kan men ook zo gemakkelijk besluiten om een einde aan het leven te maken. Als je toch dood bent, is er toch niets meer, heb je toch niets te vrezen, dan ben je toch al van die ellende de wereld verlost. En die wereld die heeft je toch eigenlijk niets te bieden. Maar zo spreekt ons Gods woord niet over gemeente. Gods woord dat spreekt ons ervan dat er na dit leven een eeuwigheid wacht. Een opstanding van de doden. Nou, daar hebben ze op de Areopagus, toen Paulus daar sprak, daar hebben ze er ook de spot mee gedreven. Dan zeiden ze, nou, we zullen je er nog wel eens een keer over horen, over die opstanding van de doden. Dat past eigenlijk niet, helemaal niet in onze gedachten. Past niet in de oren van en in de gedachten van de mens van nature. Maar als er geen opstanding van de doden is, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, dan is Christus ook niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan uit de doden, dan zullen ook de doden niet opstaan, dan is uw geloof te vergeefs. Is de prediking ijdel, dan kunnen we de Bijbel wel dicht doen. En dan kunnen we beter maar naar huis gaan. Maar die opstanding van de doden is voor deze tot een eeuwig oordeel. En voor degene die door de genade Gods in Christus ontslapen, tot een eeuwig voordeel. Dat is het grote onderscheid wat ons ook vandaag gepredikt wordt. Voor de een tot verschrikking en voor de ander tot eeuwige blijdschap. De kracht van Jezus gezag. Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Dan in de tweede plaats de kracht van Jezus' woord. Zes mensen die treden dat doodsvertrek binnen. Waar het meisje van 12 jaar dood op het bed ligt. Moet u zich dat eens proberen voor te stellen, gemeente. Een aangrijpend gezicht. Een kind in de bloei van het leven. Dat ligt daar met de bleke kleur van de dood op het gezicht. Een vader en moeder die hartstochtelijk bedroefd zijn. Over het verlies van hun enige kind. Ze kunnen het nauwelijks bevatten dat ze de stem van dat kind nooit meer zullen horen. Dat ze een kind zullen moeten, dat ze een kind verloren hebben. En de Heer Jezus en die drie discipelen, die zien het aan. Wat kan het hart wel eens vol zijn van droefheid? ook naar ontvangen genade. Alsof er geen hoop is, alsof er geen verwachting is, alsof er geen eeuwig leven is, waar alles zo tegenloopt, waar alles zo onmogelijk lijkt, alles kwijt. Maar gemeente, als Jezus komt met de waarheid van zijn woord, en dat woord ook gaat toepassen door zijn Heilige Geest in het hart, dan wordt dat klagen van de dood verdreven. En dan wordt de weg gebaand tot de lof en de eer van de Heer. Dan worden de tekenen van leven gezien en opgemerkt. En dan verstaan we iets van die dichter die het gezongen heeft. De Heere, die wilde wij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Het leven van vader Jacob was dat zo. Vader Jacob, die vreesde dat hij nooit meer enige blijdschap zou kennen. Jozef, kwijt. En hij bleef altijd maar treuren om het verlies van zijn geliefde zoon. Maar als de Heere komt met de waarheid van zijn woord in het leven van vader Jacob, dan springt hij op van vreugde. Jozef leeft nog. En ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. En dan wordt het hart vervuld met een verlangen naar die meerdere van Jozef. En dan kan die zielgemeente, die kan niet meer rusten voor en aleer dat hij hem mag aanschouwen, die schoonste van alle mensenkinderen, in wiens lippen is genade is uitgestort. En in wie een volheid van genade is, die nooit is te leden gemaakt. Dus zo zeggen vanmiddag, dan kan die ziel niet, kan niet rusten voordat Jezus zich als de opgestane levensvorst in het leven heeft geopenbaard en die ziel hem liefelijk mag omhelzen. En mag weten, hij is de mijne. En ik ben de zijne voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan kun je door het leven, dan kun je ook uit het leven. Dan kun je leven en dan kun je sterven. Dan kun je God ontmoeten. Dan ben je de gelukkigste mens in de wereld. Als je daar iets van mag kennen in je leven, dat verdrijft alle droefheid, dat verdrijft alle verdriet in het leven. Dat verdrijft alle nood en alle tekort, maar dan is het vol van hem. Waarvan de bruid in het hooglied heeft uitgeroepen: hij is blank en hij is rood en hij draagt de banier boven 10.000. Zulken is mijn liefste, zulken is mijn vriend, o gij dochters van Jeruzalem. Kent u dat verlangen? Volk des Heren, kent u nog iets van dat uitzien? Dat hij zichzelf bij vernieuwing in uw leven zou willen openbaren, ook in zijn middelaars heerlijkheid. Dat u hem zou mogen zien. Dat u hem zo niet alleen zou mogen kennen, maar dat u hem ook zou mogen zien met het oog des geloof, die schoonste van alle mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Als u nou nooit iets van dat verlangen, van dat begeren hebt ervaren in uw leven, dan moet u het maar eens nakijken. Want dat is toch ten diepste het verlangen van al Gods kinderen bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang, om eenmaal verlost van alle zonden, van alle plagen, altijd bij de Heere te zijn. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Dan verdwijnt de droefheid. Zal in het leven van deze ouders, van deze vader en moeder ook gebeuren. De droefheid die zal veranderd worden in blijdschap, in een geestelijke blijdschap. Want Jezus vat de hand van het kind in het hol van de leeuw om de dood de prooi te ontnemen. Hij neemt de hand van het kind, hij deed het zo anders. als bij de opwekking van Lazarus. Toen sprak hij alleen. Lazarus, ik zeg u, kom uit. En bij de jongeling van Nain raakte hij de baar aan. Hier vat hij de hand van het kind, zoals een moeder de hand van het kind beetpakt om dat kind te troosten. Het leven grijpt de dood aan. Waarom? Om die dood te overwinnen. En om het leven in het licht te brengen. Die dood moet wijken voor het leven. Dat kan niet anders. Want Jezus is immers het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat leven dat heeft hij verworven. Dat leven dat onderhoudt hij. Hij brengt dat leven ook aan het licht. Maar er is nog wat. Misschien hebt u er al aan gedacht. Als nu een mens, want Jezus was immers mens geworden. Als nu een mens een dode bij de hand neemt, dan wordt die mens onrein. Dus Jezus wordt onrein door de hand van het kind mee te pakken. Ach, gemeente, door de kracht van Jezus woord, door de kracht van zijn verdiensten, wordt die onreinheid weggenomen. Of mag ik het anders zeggen, die onreinheid vanwege de zonde en de ongerechtigheid heeft hij voor al de zijnen op zich genomen. Hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Daarom grijpt hij de hand van dat kind. En roept hij, Talita Kumi. Ik zeg u, sta op, dochtertje, ik zeg u, sta op. Wat een wonderlijke kracht van het woord van Jezus, gemeente. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die het zijn alsof ze er waren. Wij zijn zo gewoon aan de natuurlijke loop van de dingen. Wij vinden het eigenlijk heel gewoon als we elke keer weer horen dat er iemand gestorven is. Dan zeggen we dat is een ijzeren wet. De ijzeren wet van de natuur. We hebben hier geen blijvende stad. Dat weten we dan ook nog wel met Bijbelse woorden te onderstrepen. Dat de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja, het is waar. Dat is een ijzeren wet. Maar dat komt omdat wij de dood hebben verkozen boven het leven in het paradijs. Omdat we de God van het leven de rug hebben toegekeerd. En u stelt Jezus tegenover die ijzeren wet van de dood. De wet van het leven. Door hemzelf. Hij doorbreekt die ijzeren wet. En hij brengt het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht. Hij zet het eeuwige leven in de plaats van de eeuwige dood. Dat is nou de wonderlijke en de wonderbaarlijke kracht van Jezus woord en van Jezus werk. We moeten allemaal sterven. We weten de dag van onze dood, weten we niet. Maar dat komt omdat het klonk in het paradijs. Ten dag als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Die dood is tot alle mensen doorgegaan. Niemand uitgezonderd. Maar nu is er leven. Die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. De Heer Jezus zegt als het ware in zijn woord, Ik ben het brood des levens, die met mij gemeenschap heeft door het geloof, die zal leven en verlost worden van de eeuwige dood. Hier in deze woorden van Christus daagt het eeuwige leven aan de horizon, waarin het voor al de verlosten waar wordt. Wij steken het hoofd omhoog en zullen eenmaal de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zie gemeente, zo wordt het welbehagen Gods vervuld. In de gemeenschap met het leven ligt de ontkoming aan de dood. En de ingang tot het leven is er alleen in Hem. In de Heere Jezus Christus. Ik ben de deur. Maar als we niet met onze belijdenis, dat wij van onszelf midden in de dood liggen als gevolg van de zonde, als we met die belijdenis niet terechtkomen aan de voeten des Heren om en leren om genade en om ontferming te spreken, dan blijft die deur gesloten. Als we niet met een boetvaardig hart, met de belijdenis van onze hemelhoge schuld, de toevlucht leren nemen tot die bron van leven en van zaligheid, Jezus Christus, dan zullen we het verderf niet ontkomen. Daarom wordt ons dat leven gepredikt. Daarom heeft Mozes het gezegd tegen het volk van Israël: ik heb u heden voorgesteld, de dood en het leven, kies dan het leven omdat je niet sterft. En we zijn zo geneigd om dan tegelijk te zeggen: maar de mens heeft toch in het paradijs al gekozen voor de dood. Jazeker, het is waar, gemeente. En die keuze die Rut heeft gedaan in haar leven, voor het leven, de God van Naomi, die keuze die legt de Heere zelf in de harten van verloren Adams kinderen. En daarom wordt het zo waar. Zij die bij de dichter moeten beleiden: ik lag gekneld in de banden van de dood, waar angst de hel mij alle troost deed missen, die gaan het ook verstaan. Mijn God, ge hebt me op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Je hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Het leven heeft ge mij geschonken, ik ben niet in de kuil verzonken. Als ik het eens samenvat, gemeente, vanmiddag, dan zeg ik: u moet wederom geboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En nu klinkt het ons toe vanmiddag, ook tot jullie klinkt het, jongens, meisjes. Nu je echt klein bent, of misschien 12 jaar of ouder. Ik zeg u, sta op. Dat roept de Heer je toe. Talita kumi, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wij moeten van dood levend gemaakt worden. De Heer die wil er ook om gevraagd zijn. De Heer die wil dat we leren bedelen aan de troon van zijn genade. En daarom: ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. En wat doen wij? Wel, van nature sluiten we onze oren ervoor toe en laten het van onze schouders glijden. We gaan weer over tot de orde van de dag. Want gemeente, er is in ons net zo min enige beweging ten goede te vinden als er bij dat dode kind daar op het is te vinden.
Er is in ons geen werkzaamheid om tot Jezus te vluchten, als de Heer er met zijn Heilige Geest niet in meekomt. Daarom is dat gebed ook zo belangrijk. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, omdat die mij geleiden. Zult maar veel bidden. Ook schonkt ge mij de hulp van uw geest, Heere, zult u door die geest ook in mijn hart plaats willen maken voor het leven. Want ik ben de dood onderworpen. Ik ben geestelijk dood door de zonden en door de misdaden. En dat moet gebeuren. Aan deze zijde van het graf wil het met ons wel zijn op reis naar de eeuwigheid. En dan mag ik er nog iets bij zeggen. En dat zegt de Heere zelf ook in zijn woord. Die mij zoekt, die zal mij vinden. En die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Er is maar één woord van de Heere nodig om je harde hart te verbreken. Daarom neem de middelen van de genade getrouw waar. Onderzoek het woord. Biddend totdat de Heere het door zijn Heilige Geest in je leven zou willen toepassen. Of hij je hart zou willen openen, zou willen openbreken door dat krachtige woord van Jezus. Is mijn woorden niet als een hamer en als een vuur om een steenrots te morzel te slaan? Opdat je niet zult kunnen rusten voor en alleen dat je mag weten dat je deel hebt aan dat eeuwige, zalige leven. En wanneer hij dat doet, dan maakt hij in één ogenblik van dood levend. Want we lezen hier dat het kind terstond stond de doden op en wandelde. De levendmakende daad van de Heer is zo krachtig dat de dood moet wijken. Hij heeft immers de dood verslonden tot overwinning en zal straks blijken in die grote dag de dagen tot een eeuwige overwinning. Hij onttrekt de zijnen aan hem die het geweld van de dood had, en is de duivel, die sterk gewapende. Hij maakt ze levend door zijn kracht. En hij schenkt het leven. En hij onderhoudt het leven. Bij Lucas lezen we dat haar geest weer in haar wederkeerde. Als Jezus die woorden spreekt, talita kumi. Er zijn er veel van mensen die hebben zich druk gemaakt over de vraag waar die geest van de kind gebleven was toen ze stierf. Tot het moment dat ze weer werd opgewekt. Maar dit woord, het wordt ons niet gepredikt om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, gemeente. Maar om op te merken dat de Heer machtig is om doden levend te maken. Opdat wij zouden leven. En dat Gods kinderen ook zouden mogen vertrouwen dat Hij die levend maakt, dat leven ook onderhoudt. Dat Hij niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Dat hij niet leven schenkt maar voor de tijd, maar eeuwig leven. Dat hij ook geen kwijnend leven schenkt, maar een leven dat nooit meer sterft. En dat de eeuwigheid zal verduren. Dat is de kracht van Jezus' woord. Ik leef en gij zult leven. We gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst nog van Psalm 116, de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, door de angst der hel mij alle troost deed missen. En ook het derde, o Heer, o wie het mijn ziel door u gered. 2 en 3 van Psalm 116.
kracht van Jezus gezag, de kracht van Jezus woord en tenslotte de kracht van Jezus werk. We lezen in het tweede gedeelte van vers 42. En zij ontzetten zich met grote ontzetting en hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten en zei dat men haar zou te eten geven. Dus er zijn drie dingen die onze aandacht vragen in deze laatste versen van Marcus 5. De ouders ontzetten zich met grote ontzetting. De Heer gebiedt dat men niemand iets zal zeggen. En hij zegt dat men dat kind te eten zal geven. Zij ontzetten zich met grote ontzetting. Bij Lucas lezen we dat dat in het bijzonder de ouders betrof van dat kind. Wat is dat eigenlijk, ontzetting? Nou, daar kun je eigenlijk geen woorden geven. Daar zit verwondering in, onbegrip, blijdschap. Je kunt het niet bevatten wat er eigenlijk gebeurt. Kunt u zich wel voorstellen? Als je dat dode kind op het bed ziet liggen. En Jezus zegt een lied Akumi en de kind staat op. En het gaat wandelen, wordt weer levend. Dat je dan ontzet bent. Als de Heere werkt in het leven van een mens. En hij verschijnt in zijn heerlijkheid. Dan is er sprake van ontzetting. Dat lezen we verschillende keren in de Bijbel. Als de Heer Jezus leert in de synagoge, dan staan er dan ontzettende mensen zich en zeggen van waar komt deze, die wijsheid en die kracht? Als de Heer Jezus een verlamde geneest, waarvan we lezen in Marcus 2... Dan lezen we, zij ontzetten zich en zij verheerlijken God. En als de Heer Jezus bij de discipelen in een schip klimt en de wind stilt, dan ontzetten zij zich bovenmate zeer en waren verwonderd, want ze hadden niet gelet op het wonder van de broden, want hun hart was verhard, ontzetting. Dat lezen we niet alleen bij de een gang door het leven van de Heer Jezus, gemeente. Maar ook op de Pinksterdag lezen we datzelfde woord. Zij ontzetten zich en werden twijfelmoedig en zeiden, wat wil toch dit zijn? En als later de apostel Paulus uitgaat om te preken, dan lezen we, zij ontzetten zich, alle die het hoorden, want ze zeiden, is niet deze degene die Jeruzalem verstoorde, wie deze namen aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Dus verwondering, onbegrip, het is te groot voor ons verstand. Die ouders die kunnen maar niet bevatten wat hier voor hun eigen ogen gebeurt. Kind staat op en gaat weer lopen. Alsof er niets gebeurd is. Is er ook niet sprake van ontzetting, gemeente? Verwondering. Onbegrip. Als hier een zondaar stilzet op zijn levensweg. Hoe ben ik dus? Dan kunnen we geen naam geven. Maar we weten wel dat het anders geworden is in ons leven. En zeker als de Heer verschijnt in zijn heerlijkheid, lezen we bij Johannes. Als de Heer verschijnt in zijn heerlijkheid, dan valt Johannes als dood aan de voeten van de meester. Hier verschijnt de Heer als de levende. Als degene die de dood reeds heeft verslonden. En dat hij kwam in deze wereld niet om te verderven, maar om te behouden.
En als de Heer dan een mens opzoekt, die in zijn verlorenheid over de wereld gaat, en die niet weet hoe het verder moet in zijn leven, zou ik ooit nog met God verzoend kunnen worden. En als de Heer dan woorden van eeuwig leven gaat spreken, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dan is er sprake van ontzetting. Waarom was het op mij gemunt? Daarom ontzetten die ouders zich. En wellicht ook anderen die dat gehoord hebben. Of die dat kind hebben weer zien wandelen, zien lopen. Kent u daar ook iets van in uw leven, van die ontzetting? Als u ziet op uzelf, op uw zonden en op uw afmaking, bergen van schuld en van zonde, dan zijn we ontzet. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Hoe zal ik met God verzoend worden? Ontzetting. Dan overheerst het onbegrip. Dan overheerst het onverstand. Dan overheerst de zonde en ongerechtigheid. Maar daar waar de Heere zichzelf gaat openbaren, daar gaat die ontzetting over in verwondering en in aanbidding. Dat is het eerste wat ons hier in deze laatste versen wordt meegedeeld. En dan zegt de Heer Jezus dat men het niemand zou zeggen wat er is gebeurd. Dat niemand het zal weten. Elke luidruchtige ophef over het wonder moet vermeden worden. De Heer Jezus doet het hier zo anders dan bij die bezetenen van Gadara. Dan heeft hij gezegd, ga heen naar uw huis en boodschap hen wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. Hier in Galilea wil de Heere niet dat er veel ophef over zal worden gemaakt. Zou hij zo willen verhinderen dat de mensen hem voortijdig tot Messias zouden hebben uitgeroepen? Zou het misschien ook zo zijn dat de vader en de moeder van het kind er groot mee zouden worden met het wonder wat er gebeurd is? Al gemeente, er zijn allerlei verklaringen voor gevonden, waar een verklader zegt, ik lees het u maar voor, laat de mensen nu maar praten of het kind werkelijk dood geweest is. Zij die beginnen te beseffen dat in Jezus het grote en wonderlijke handelen van God aan de mens zich voltrekt, moeten maar zwijgen. Vanwege de eerbied, vanwege de grootheid en de majesteit van God, want het gaat hier om het handelen van God. En dan tenslotte vraagt de Heer Jezus aan die ouders om dat kind te eten te geven. De kind zal wel honger hebben gekregen na zo'n afmattende ziekte wellicht. En heeft het voedsel nodig om weer op krachten te komen. En die ouders hebben er door de ontzetting wellicht helemaal niet aan gedacht. Maar de Heer Jezus weet wat een mens nodig heeft. Hij denkt aan alles. Hij zorgt ook voor zijn kinderen, dat het hen er niet zal ontbreken. Nu heeft haar kind weer gewoon verzorging nodig. En tegelijk is het ook een aansporing om de gewone dingen van elke dag niet na te laten. Er zijn ook mensen die menen dat als de Heer nou een mens bekeert, dan is hij eigenlijk niet meer van de wereld. Niet meer in de wereld. Dan gaat hij met een boekje in een hoekje zitten, net als de dopersen, in de tijd van de reformatie. En die wereld, die moet die wereld maar zijn. En we laten die wereld maar aan zichzelf over. Maar wij hebben een beter vaderland. Ja, dat is waar, dat hebben Gods kinderen. Maar ze zijn niet meer van de wereld, maar nog wel in de wereld.
En dan hebben we ook in de wereld, ook naar ontvangen genade, onze roeping te verstaan. Om deze aarde te bouwen en te bewaren. Dat vraagt de Heer van en ieder van ons. Ook daarin wordt de schepper van hemel en van aarde gediend, geëerd en aangebeden. Talita Kumi. Ik zeg u, dochtertje, sta op, wat een machtwoord klonk daar in Galilea, gemeente. Het is waar geworden, Galilea. Voordat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die wandelen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal licht opgaan. Wat zou het een wonder zijn, als de overdenking van deze geschiedenis ertoe zou mogen leiden dat een jongen of een meisje die stem van de Heere niet naast zich zou neerleggen, maar door die stem zou worden opgewekt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Als dat Talita Kumi doordringt tot in het binnenste van het hart. Jezus spreekt met macht en met majesteit. Niet te weerstaan. En het brengt aan zijn gezegende voeten. O God, wees mij de zondares genadig. Wat zou het een wonder zijn, gemeente, als de Heer de overdenking van deze geschiedenis ook zou willen gebruiken tot versterking van het geloof in het leven van zijn kinderen. Want het volk dat zo vaak doodbrakende over de wereld gaat, net als een Heman in Psalm 88, en geen licht heeft. Maar hij is machtig om dat leven dat zo onder het stof kan liggen, om dat leven weer op te wekken. En daar waar die levendwekkende stralen van de genade Gods voortvloeien uit de middelaarsverdiensten van Christus en door het geloof mogen worden aanschouwd, daar worden de levensgeesten opgewekt. En wordt het gebed geboren, geen leven naar mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij toch in rechte sporen. Al die verwarmende en die verlichtende stralen van Gods genade. Afdalen in het hart. In het hart vervuld worden met heilbespiegelingen. Om het schoonste lied van die koning te zingen. Dan krijgt God de eer. En de zondaar de zaligheid. En dan zal er ook iets van die kerk uitgaan. In deze ondergaande wereld. En dan zal het ook gehoord worden. Kom, ga met ons. En doe ons mee. Talita Kumi, mijn zoon, mijn dochter, staat erop. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Want heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Onze slotzang is van Psalm 66 en daarvan het zesde vers. Door hoogsten arm, geweld onttogen, zal ik genoemd tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Het zesde van Psalm 66. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.